Naar 1 Thessalonicenzen 4 gaan wij weer. Het gedeelte over de wederkomst van Christus. En ik denk dat ik u gezegd heb dat dat ook daadwerkelijk het onderwerp is. In het stukje. Alleen, er wordt nog iets bij verteld. Wat volgens 1 Korinthe 15 deel uitmaakt van de verborgenheid. Dat is namelijk dat voordat de Heer daadwerkelijk zijn voeten zal zetten op de Olijfberg als vervulling van de beloften. Dat voordat het zover is, zullen eerst degenen die in Christus gestorven zijn opstaan. Dat staat namelijk in vers 16. En daarna zullen wij die levend overgebleven zijn, zullen wij tezamen met hen die in Christus ontslapen waren en opgestaan zijn, zullen wij de Heer tegemoet gaan in de lucht. Wij zullen namelijk opgenomen worden in de wolken. Eenvoudig omdat de Heer nou eenmaal uit de wolken zou komen, als de Zoon des Mensen, Daniel 7, en wat het maar was. En natuurlijk Handelingen hoofdstuk 1, deze Jezus zal al zo wederkomen, zoals gij hem hebt, ten hemel zien varen, in de wolk namelijk. En vandaar dat hij komt op de wolken des hemels, zoals in het Oude Testament al staat. Maar wij zullen hem tegemoet gaan om daarna alsnog met hem in heerlijkheid te verschijnen. En dat heet de wederkomst van Christus. Het probleem is dat wij de wederkomst van Christus verwarren met de opname van de gemeente. En het compromis dat men gesloten heeft is dan: de Heer komt in de lucht om zijn gemeente tot zich te nemen of zo. Het is allemaal jargon. Je komt er kennelijk niet vanaf. Dat heb ik begrepen langzamerhand. Maar het is volstrekt onbijbels jargon. En het wekt een heleboel misverstanden, mag ik wel zeggen. Want de wederkomst van Christus, dat begint officieel bij het einde van de 70ste week van Daniel, wanneer hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. De term is uit Zacharië 14. En zoals ik zei, eigenlijk ook wat vrijer ontleend aan Handelingen 1. Dat is de wederkomst van Christus, althans het begin daarvan. Want de wederkomst van Christus is een periode. Het is namelijk niet zijn arriveren, maar het is zijn aanwezigheid. Dat is namelijk de betekenis van het woord parousia, vertaald met toekomst en soms met wederkomst. Zijn aanwezigheid, en die begint officieel binnen het Bijbels verband aan het eind van de 70ste week van Daniel en duurt minimaal tot aan het begin van de 1000 jaren, maar de rest is academisch. Dat wil zeggen, dat doet er weinig meer toe. Wij kunnen daarna discussiëren of het woord ook van toepassing is op de daaropvolgende 1000 jaren. Maar dat maakt verder niks uit, want in dat verband kom je de term dan toch in de Bijbel weer niet meer tegen. Dus dat maakt niks uit. Maar het is een periode. En wat er beschreven wordt in de Bijbel hier, is dat weliswaar de Heer zal wederkomen, maar het een en ander ziet er dan toch anders uit dan dat men gedacht zou hebben. En daar hebben we het natuurlijk over gehad de vorige keer. Namelijk, het is niet zo dat wij die levend overblijven tot de toekomst des Heren. Daarmee voorkomen degenen die ontslapen zijn. En dat zet gewoonlijk ons op het verkeerde been, zo'n hele uitdrukking al. Omdat namelijk geredeneerd wordt, niet vanuit al die misverstanden in de christelijke wereld, maar er wordt geredeneerd vanuit oud-testamentisch standpunt. De Heer zou komen, de Messias zou komen, Jehovah zelf zou komen, hij zou zijn volk verzamelen. Nou ja, al de volken zou hij verzamelen en hij zou hem brengen onder een oordeel, het oordeel over de volkeren. En daarmee en daardoor alsnog zijn koninkrijk oprichtte, dat koninkrijk waarover gesproken wordt sinds het eerste hoofdstuk van de Bijbel. Over Adam naar ons beeld en gelijkenis die de aarde zou onderwerpen en daarover heersen. Ja, dat is het oudtestamentische vooruitzicht. En dan is het dus zo dat mochten wij in die dagen leven, dan hebben wij geluk. En dan zijn we gezegend boven degenen die voor die tijd zijn overleden. Want die zullen echt pas opstaan op de jongste dag. U weet wel, de jongste, dat weet iedereen, hè? De jongste dag. De laatste dag, het vergaan van de wereld en wat het maar was, allemaal. Ik doe er altijd wat dom over, maar ja. Er zijn zoveel die over het onderwerp praten en die praten ook dom. Dus waarom... Ja, dat schiet niet echt op. Om daar... dat heb ik u wel eens verteld, hè. Als wij zeggen dat we geloven dat binnenkort de gemeente wordt opgenomen... dan staat er in de krant dat wij gezegd hebben dat binnenkort de wereld vergaat. En dat geloven we echt niet. Maar ja, weten ze veel. Doe maar. Nee, je moet dan gewoon bij de les blijven. En dat mag niet al te moeilijk zijn. Wij zullen niet voorkomen degenen die ontslapen zijn. Zo ziet het er wel uit, vanuit oud-testamentisch standpunt. Zo zal het in zeker opzicht ook zijn, maar dat geldt in ieder geval niet voor ons. Omdat wij deel uitmaken van een gemeente, de gemeente van eerstgeborenen. En die gemeente zal namelijk met Christus openbaar worden in heerlijkheid, want dat is de toekomst van de gemeente. Daarna blijft inderdaad gelden dat degenen die levend overblijven tot de dagen van de 1000 jaren, zal ik maar zeggen, en dat de Zoon des Mensen op de troon zal zitten, de troon zijner heerlijkheid, degenen die tot dan levend overblijven, die komen voor. Zijn gezegend boven de oud-testamentische gelovigen, want die staan heus pas op de jongste dag. Zo is dat, ja. En verder is het, ja, het heeft geen zin om erop in te gaan. Het is zo'n grote chaos in de christelijke wereld, waarbij men allerlei zo officiële geloofsbelijdenissen hanteert, waarin men niet gelooft, want dat blijkt uit wat men in het dagelijks leven daar allemaal over te melden heeft. Dus ja, wat voor zin heeft het, hè? Wij verwachten de wederkomst van Christus en al wat daarmee samenhangt, nou eenmaal. En aan de andere kant, men verwacht de jongste dag, waar God iedereen zal oordelen, de doden allemaal staande voor God. En tegelijkertijd beweert men dat als iemand vandaag overlijdt, dan wordt hij meteen geoordeeld. Dus ja, dat zijn zulke inconsequente dingen. En wat men verwacht is zalig te sterven en naar de hemel te gaan enzovoort. Onze traditionele christelijke liederen getuigen daarvan. Men ziet dat als de toekomst en als het hiernamaals en dat soort dingen meer. Maar de Bijbel zegt dat zo niet. De Bijbel zegt dat wij verwachten de wederkomst van Christus, openbaring van Christus in heerlijkheid en de oprichting van zijn koninkrijk en vervolgens een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat zijn dingen die door elkaar gebruikt worden en met elkaar strijders zijn. Dus ja, wat moet ik erover zeggen? Niks maar, denk ik, gewoon bij dit schriftgedeelte blijven. De Heer zal komen en wij die levend overblijven, zullen niet voorkomen degenen die ontslapen zijn. Want voor het zover is, zullen degenen die ontslapen zijn in Christus opstaan en zullen tezamen met ons, of wij zullen tezamen met hen, in een punt destijds veranderd worden. Ik schiet even opzij naar 1 Korinthe 15. Maar we zullen met hen worden opgenomen, weggerukt, met kracht weggenomen. De Heer tegemoet. Om daarna uiteraard zo, op die manier, altijd met den Heere te wezen, die binnen de kortste keren daarna zijn opwachting maakt hier op aarde, samen met zijn gemeente. Er zit nog iets heel anders aan vast, wat ik eigenlijk nu natuurlijk niet moet vertellen. Maar dat is dat men verwacht de komst van de bruidegom maar beseft niet dat wij als leden van de gemeente leden zijn van het lichaam van de bruidegom. Wij zijn de bruidegom. Echt wel. En waar dat staat? Ja, in het Oude Testament al. Met name in Jesaja. Wij maken deel uit van de bruidegom. Want zoals het de bruid één volk is, in ieder geval Israël, zo is de bruidegom één volk. Wat bedoel je? En dat is inderdaad Christus, dat is inderdaad de Messias. Maar om eens wat klassiek theologisch jargon te gebruiken, het is de Christus, namelijk Christus inclusief heel de gemeente. En dat is het dan. Maar men heeft allerlei termen die van toepassing zijn op Israël en op de wereld van toepassing gebracht op de gemeente. En daarna is het een verschrikkelijke chaos geworden. Dus als je er vragen over hebt, ja, dat zal wel, ja. Dat heeft iedereen. Vooral als je zo'n traditionele achtergrond hebt. En dat is nou jammer, want er is een betere traditie die je als achtergrond moet hebben, zou hebben. Dat is de Bijbel zelf. En die zegt gewoon, de Heer zal komen, inderdaad. Hij zal komen met, met een geroep, met de stem van de aartsengel en met de bazuin Gods. Dat wil zeggen, driemaal met groot geluid. Men zal ervan horen, betekent dat. Het zal maar niet in een hoek geschieden, dat is ook een Bijbelse uitdrukking. Men zal ervan horen, op verschillende wijzen. Want de aardigheid van die uitdrukkingen in vers 16 is dat ze staan tegenover de tegenwoordige situatie waarin dat geroep niet gehoord wordt. Dat wil zeggen, de Heer spreekt in onze dagen niet. Dan moet ik oppassen met zulke uitdrukkingen. Maar ik bedoel, hij spreekt wel, maar niet expliciet. Hij verbergt zich, hij doet er het zwijgen toe, zo heet dat. Hij heeft zich teruggetrokken uit de wereld en wij leven in de dagen, bedeling mag ook, waarin de Heer zich verbergt. En pas in de toekomst, zegt Psalm 2, daar staat het, deze staat op meerdere plaatsen, maar dit is het meest voorhand liggend. In de toekomst, Psalm 2, dan zal de Heer weer spreken. Dat wil zeggen, weer van zich laten horen, expliciet. Maar dat heet, dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. En dat wordt uitgebeeld ook doorheen heel het Oude Testament in het klinken van de bazuin, het blazen van de shofar. Dat is het geluid van de koning die zich meldt en die het volk oproept overigens. Dat is het geluid van de shofar, vertaald met de bazuin. En in de toekomst zal die bazuin klinken, zal namelijk alsnog de stem des Heren klinken op twee verschillende manieren. De een ligt heel voor de hand, dat is dat het evangelie met grote nadruk over de hele wereld alsnog en wederom gepredikt zal worden. En het andere is dat hij inderdaad zal spreken in zijn toorn. Dat wil zeggen, hij doet van zich horen, zo heet zoiets. Hij maakt een boel leven. In de zin van geluid, beweging, beroering, hoe dat maar heten mag. Want u weet, dan wordt gesproken over de adem zijns monds. En een vuur zal uit zijn mond uitgaan, of soms uit zijn neus. Dan is het zijn hittige toon, hij spreekt ook door de neus, namelijk de Heer. Staat in de Bijbel, ja sorry. Of een zwaard zal uit zijn mond uitgaan, of wat het maar was. Dat wil zeggen, dat wordt ook geacht spreken te zijn. Dat hoeft u niet te verbazen, want dat is wat God per definitie doet. Het is weliswaar wat mystiek uitgedrukt, maar God, als God wat doet, spreekt hij. Dat is het. En wat de consequenties van zijn, dat is zeer gevarieerd, maar dat is wat hij doet. Hij spreekt. En dat zal hij in de toekomst alsnog doen, na zijn zwijgen in onze tegenwoordige bedeling. En dus staat er, de Heer zelf zal nederdalen, maar in tussenzinnen staat er dan, met een geroep, luid dus, met de stem van de aartsengel en met de bezuin Gods. Ik las van de week een vertaling, daar stond, met de stem van een aartsengel. Maar ik weet niet welke vertaling het was. Ik heb het ook niet nagezocht welke vertaling het was. Doe maar. Ik weet alleen dat het was in een stuk dat uit het Duits vertaald was, kennelijk. Want het was een Duitse auteur. Heinrich Müller. Dat heb ik ook nog nagezocht, maar daar word je niet vrolijk van. Want de enige Heinrich Müller die bekend is, was een... hè? Ja, die ja. Dat was een nazi en niet zo'n kleintje. Dus doe maar weer. Maar die had, wat voor vertaling gebruikt was, weet ik niet. Maar er stond met de stem van een aartsengel. Toen heb ik dat toch maar gewijzigd in van de aartsengel. Want het is echt de aartsengel, niet van een aartsengel. Het is van de aartsengel. Er is er maar één. In tegenstelling. Hè? Oh ja, misschien. Ja, ik geloof niet dat het die vertaling was, maar dat doet er nou niet toe. Ja. Staat daar soms ook, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan? Hetzelfde vers aan het eind? Ja, oh. Nou, dan was het gewoon NBG, maar ik struikelde over nogal wat belangrijke punten in die vertaling. Nou ja. Ik heb het toch maar zo gelaten, want ja, je hoort wat. Maar die zullen niet het eerst opstaan. Dat wordt veralgemeniseerd namelijk. En er wordt het vertaald alsof het niks te maken heeft met het volgende vers. Daarna wij, het is namelijk een opsomming daar, maar ik denk dat ik u dat vorige keer al gezegd heb. Eerst zullen die in Christus gestorven zijn opstaan, dat is één. En dan daarna, dat is twee. Wij die levend overgebleven zijn, enzovoorts. En dan drie is, dan zal hij pas nederdalen, ja, precies. Dat wil zeggen, neder zijn, om zo te zeggen. Dat is de volgorde. Maar de uitdrukking wordt ook gebruikt voor de leer van, je hebt een opstanding ten jongste dagen. Maar daar gaat een andere opstanding aan vooraf. En dat is deze. Zo van, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. En daarna zullen ze ook nog opstaan, meer dan 1000 jaar verder. Maar dan heb je het hele vers weer uit zijn verband getrokken. En problematisch wordt het dan helemaal, als men de conclusie trekt dat degenen die in Christus gestorven zijn, staan eerst op, dat is bij de opname van de gemeente, en bij die andere opstanding gaat het over degenen die niet in Christus gestorven zijn. Implicerend dat daar geen gelovigen bij zijn op de jongste dag, bij de opstanding. En dat is ook een misverstand. Er zijn er een boel hoor. Nee, en die gaan allemaal rond binnen het circuit van het dispensationalisme, van de bedelingenleer. Vandaar dat ik uitdrukkelijk daar steeds op wijs, op dit soort dingen. Want ja, het is maar weer zo half altijd. Aan de ene kant leest men een bijbeltekst en de andere kant houdt men zoveel mogelijk vast aan wat in Rooms-Katholieke en traditionele orthodox-protestantse, vooral Calvinistische kring, is rondverteld en vastgelegd enzovoort. En daar kom je dus echt nooit uit hoor. Je moet heus rigoureus doen wat de eerste reformatoren deden, maar nooit voltooid hebben. Nooit hebben kunnen voltooien overigens, want ik neem het ze niet kwalijk. Maar het gezag van de Bijbel weer boven dat van de kerk stellen. Maar dat gaat echt heel ver. Dat is alleen maar dat. Hè? Het is niet maar een kwestie van rangorde. De kerk heeft geen gezag. Niet in tweede instantie, niet in derde instantie, niks. De kerk heeft geen gezag. De kerk wil gezag uitoefenen, want die wil wat elke wereldse organisatie wil, macht uitoefenen. Nou ja, invloed. Daar is weinig tegen in te brengen, maar het ontaart altijd in afloop van tijd in macht. En dat is waarom de kerk zich stelt boven de Bijbel. Dat gebeurt echt altijd en overal, ook in de zogenaamd vrije kringen en evangelische richtingen. Je wordt altijd achterhaald door die organisaties, die kerkelijke instituten of wat er voor door moet gaan, die zich stellen boven de Bijbel. Zie? En ik waarschuw er altijd voor, sorry. En iemand zei, maar je hebt die kerkelijke instituten toch nog, je moet er ergens bij horen, zeg je, helemaal niet. Die heb je helemaal niet nodig. Ik zal niet weten waarom. Ik doe het al 72 jaar op een week na, 72 jaar zonder. Dus ik weet waar ik het over heb, dat heb je helemaal niet nodig. Wat je nodig hebt, is het woord van God. En daarmee de werking van de geest, want de geest werkt door het woord van God. En voor zover de gezag moet worden uitgeoefend, wel, dat zou het hoofd doen. En we hebben geen plaatsvervangend hoofd. Dat is trouwens een absurd concept, als je het mij vraagt. Een plaatsvervangend hoofd van het lichaam. Jawel, doe maar. Maar men vertrouwt er niet op dat de Heer zijn werk doet. En daarom heeft men het zelf te moeten doen. Mijn eigen inzicht. Dat kun je niet netter zeggen. Zo is het. Dus terug naar dit. Hij komt. En wat hij komt doen, dat weten we ook. Hij komt zijn koninkrijk op aarde oprichten. En ver en ver uit het grootste deel van het christendom gelooft daar absoluut niet in. Die hebben dat koninkrijk vergeestelijkt enzovoort. Men gelooft absoluut niet in een wederkomst van Christus op aarde, om hier op aarde alsnog zich te vestigen, een residentie te hebben, een paleis, een troon of hoe dat maar heten mag, de scepter te zwaaien, letterlijk en overdrachtelijk. Men gelooft daar niet in. Maar de Bijbel is er vol mee. En volgt die hele lijn van het erfrecht, weet u wel, beginnend bij Adam enzovoort. Het wordt herhaald en het wordt herhaald en het wordt herhaald. Dat is de lijn van de Bijbelse geschiedenis. Het is niet zomaar een verhaal. Het moet leiden naar de komst van de enige wettige erfgenaam over van de hele schepping feitelijk, maar in ieder geval over heel de mensheid enzovoort. Daartoe zal hij komen. Dat is niet op de jongste dag, want dan is het te laat. Het gaat over deze wereld uiteraard. Nou ja, het wordt uitgebreid beschreven over hoe dat werkt. En waarom zou hij oordelen brengen over volkeren als het toch de jongste dag is? Dat heeft niet zoveel zin meer. Toch? En waarom zou hij de aarde moeten onderwerpen en daarover heersen als er inmiddels een nieuwe aarde tot stand gekomen is? Waarin gerechtigheid woont. Zo staat het niet in de Bijbel hoor, echt niet. Hij zal hier op aarde. En er is blijkbaar 1000 jaar vooruit getrokken. En inderdaad, dat staat inderdaad alleen maar in Openbaring, maar dan staat het er toch wel 6 keer. Achtereenvolgens. Zie? En dan komt alsnog inderdaad nieuwe hemel en nieuwe aarde. Maar als je dat in het Oude Testament zou zoeken, nieuwe hemel, nieuwe aarde, dan vindt u dat expliciet alleen maar in Jesaja 65 en 66. 2 teksten, maar het is eigenlijk 1 schriftgedeelte. Hemel aan het eind van Jesaja en verder nergens hoor. Maar wat je wel vindt, is dat koninkrijk. En dat impliciet ook op een nieuwe aarde zou zijn. Ja, als je het weet, kan je het vinden ook. Ja, dat wel. Maar expliciet staat het alleen maar in Jesaja 65 en 66. In 1 vers. Daar wordt het weliswaar bekend verondersteld, blijkbaar. Maar expliciet staat het alleen maar daar. En dat koninkrijk, ja, dat vind je overal. Nee, het is ook de achtergrond van al die geschiedenissen van de koningen van Juda en de koningen van Israël en wat het nou was. En daarna natuurlijk al die profetieën die daarover spreken. En het idee is dus dat mocht je toevallig leven in de dagen dat het zover is, dan ben je bevoorrecht. Tenminste, als je de Heer enigszins lief hebt, want dan ga je zijn koninkrijk hier op aarde binnen. En ben je voor die tijd overleden, Ja, dat is dan jammer, want dan sta je pas op de jongste dag. Dan maak je dat koninkrijk hier op deze oude aarde niet mee. En vanuit die achtergrond, gewoon de oud-testamentische, die is volstrekt geldig, nog steeds hoor. Maar vanuit die achtergrond wordt geredeneerd, en wordt gezegd, nee, wij maken deel uit, zo staat het hier niet, maar ik zeg het nu met eigen woord, wij maken deel uit van de Messias zelf. Wij behoren bij zijn regering. We zijn die raad van oudsten die hij zich verzamelt. Alvorens dat hij inderdaad zijn macht zal opeisen. Onder het motto: eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting. Weer uit Psalm 2. En dat is wat de apostel hier aanhaalt. Daarheen zijn wij onderweg. En dus, dat is nog wat anders, want de uitdrukking die in Christus gestorven zijn, die uitdrukking is niet van toepassing op de oud-testamentische gelovigen. Dat kan namelijk niet. Want die zijn ontslapen en er was geen Christus. Die kunnen ook niet in Christus ontslapen zijn. Dat is weer omdat je dan weer tegenkomt over die oud-testamentische gelovigen die wedergeboren waren. Maar de oud-testamentische gelovigen waren niet wedergeboren. Dan ken je het begrip dus weer niet. Dat is allemaal zo moordend voor een goed begrip van Bijbelse dingen. Wedergeboorte is opstanding uit de dood. Dus het ontvangen van nieuw leven. Oud-testamentische gelovigen ontvingen geen nieuw leven. Dat kan niet, want dan zou Christus, de Heer Jezus zelf, niet eens de eerste geweest zijn. Ja, dat is hij wel. En daarom moesten ze erop wachten. En dus staat, ze zijn gestorven, ze hebben de belofte niet verkregen. Dat wil zeggen, wat beloofd was, hebben ze niet verkregen. Implicerend dat dat nog moet. Dat was Hebreeën 11, waar het zo staat. Dat moet nog, maar dat zal gebeuren. In de toekomst, op de jongste dag. Die nieuwe hemel en de nieuwe aarde en wat het maar was allemaal. Zie je? Maar in de wederkomst is sprake van een opstanding van degene, zoals hier staat, degene die in Christus gestorven zijn, die zullen opstaan en veranderd worden. En wij die levend overgebleven zijn, wij vallen in de categorie, wij zullen niet alle ontslapen, maar we zullen alle veranderd worden. 1 Korinthe 15. Wij zullen gezamenlijk de Heer tegemoet gaan, dat wil zeggen worden opgenomen, weggerukt is het eigenlijk. In de wolken de Heer tegemoet. En heb ik u uitgelegd, hè? Dat tegemoet gaan, meen ik. Hè? Wat dat betekent. Ook in het Nederlands, maar we zijn het ook kwijtgeraakt. Hè? Maar in de Bijbel. We gaan hem tegemoet, wil zeggen dat we daarna samen met hem terugkomen naar waar wij vandaan kwamen. We gaan hem tegemoet. Zoals de broeders uit Rome. Paulus, heb ik u toch gelezen, herinner ik me, dacht ik. Zoals de broeders uit Rome Paulus tegemoet gingen. En daarna met hem teruggingen naar waar ze vandaan kwamen, Rome. Dat is tegemoet gaan. Iemand komt naar ons toe en we gaan hem tegemoet. Zoals de vader de verloren zoon tegemoet ging. Om nog maar eens wat te noemen. Ja. En alzo zullen we altijd met de Heere wezen. In zijn koninkrijk uiteraard, want anders ben je de draad kwijt, hè. De Heer zou komen. Om zijn koninkrijk te openbaren uiteraard. En wij gaan hem tegemoet en dat is samen met de ontslapen gelovigen. Degene die in Christus gestorven zijn. Waarbij het uitdrukkelijk gaat over een lichamelijke opstanding. Ik zeg het er maar bij, omdat men tegenwoordig gewend is aan het begrip opstanding, maar men gelooft niet in een lichamelijke opstanding. Hoewel de traditionele geloofsbelijdenis zegt, ik geloof in de wederopstanding des vleeses. Dat betekent een lichamelijke opstanding. Echt wel. Het graf was leeg, toch? Lichamelijke opstanding dus. Ja. Het lichaam zal veranderd worden. heet dat. Dat is Filippenzen. Wij zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken. Dat zijn de wolken waaruit de Heer zou wederkomen, waarbij wolken ook niet al te letterlijk zou moeten worden genomen. Het gaat over de hemel en wolken bovendien zijn de uitdrukking van geestelijke dingen. Je kunt ze nog net waarnemen, maar je kunt ze niet wegen, tasten, wat het maar is. Ze zijn vormeloos eigenlijk, althans hebben we geen vaste vorm, dat is wolken. Daarom hebben wij ook een wolk van getuigen rondom ons. En als je een wolk van een baby hebt, is die goed dus. Maar een wolk van getuigen, dat zijn al die getuigen die al overleden zijn. Volgens, dit is Hebreeën 12, vers 1. Terugkijkend op Hebreeën 11. Die wolk van getuigen, waaronder Abel, die nog spreekt nadat hij gestorven is. Of was het hij nog? Die nog spreekt nadat hij gestorven is. We hebben een wolk van getuigen, dat wil zeggen geestelijke getuigen. Omdat ze nog steeds een boodschap voor ons hebben. Vanuit de geschiedenis. En vandaar wolken, het gaat om de hemelse, de onzienlijke dingen. Daarin is de Heer verdwenen, hij verbergt zich. En als hij komt uit de wolken, dan kun je denken, dan zal het wel een wolkige dag zijn. Ik heb nog een Bijbelse uitdrukking daarvoor ook nog. Maar het neemt niet weg, dat ook al zou het letterlijk waar zijn, dat zal best wel, overigens. Dan nog gaat het primair om een geestelijke waarheid. Hij zal niet langer zijn aangezicht verbergen. Dat is wat het betekent. En dat het uitgedrukt wordt in die beelden, jawel. En wat de opname zelf betreft, wij verdwijnen niet in wolken waarbij men ons na kan kijken, want van het ene moment op het andere zijn wij gewoon verschwonden. Weg, zegt 1 Korinthe 15. Heb u dat? Ja. Dus ter gelegenheid van de opname hoeven er geen letterlijke wolken te zijn. En als ze er wel zijn, maakt het ook nog niks uit. Bovendien vrees ik dan dat er heel wat landen zijn waarin je nooit kunt worden opgenomen dan. Omdat de lucht daar altijd blauw is. Eeuwig blauw heet dat. Van de week, het komt dan voorbij. Een beetje onbenullig overkomende Engelsman, geloof ik. Die van alles vertelt over evolutie en hoe de natuur in elkaar steekt. En de grootst mogelijke onzin vertelt. Ik vind het verbijsterend. Ik kan het niet eens uitzetten. Zo verbijsterend vind ik het. Ik ken het niet, want ik weet niet hoe die heet hoor. Is voor de EO ook nog? Nee hè? Nou ja. Heel onbenullig.
Jawel.
Nou ja, dat weet ik niet. En die doet dan allerlei gekke dingen. Maakt tekeningetjes waar niemand wat van begrijpt. Hij ook niet, volgens mij. Want iemand heeft hem verteld wat hij dan doen moet. Maar hij was ergens aan het duiken. Ergens in de Noordelijke IJszee of zo. En er was zo verschrikkelijk helder water. Hij zei, you can see forever. En dat vond ik leuk, die uitdrukking. Want dat was geen tijdsaanduiding. Je kunt eeuwig ver kijken. You can see forever. Onbeperkt betekent dat. Dat vond ik leuk, die uitdrukking. Probeer hem te onthouden. Maar in het Nederlands geldt dat ook. Je kan eeuwig ver kijken. Eeuwig kijken, zoiets. En ik had het net over de eeuwig blauwe lucht en dat soort dingen. Daarom schoot ik me te binnen. Maar die me weer te zijn. Maar ik vind dat altijd komisch. Die lui die vertellen dan hoe miljarden jaren lang en waarom de dingen zijn zoals ze zijn. En hoe dat komt. En de grootst mogelijke onzin over fotonen en blauwe fotonen en rode fotonen. En dat het in trilling komt. En dat. Mensen wat een flauwekul allemaal zeg. Maar goed. Weet ik veel. Maar terug naar vers 16. Want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem van de aartsengel en met de bazuin Gods. Ik zeg altijd, maar dat zal, heb ik waarschijnlijk gezegd, dat zijn drie uitdrukkingen die je onder elkaar schrijft, streep eronder en optellen of zoiets. Dan krijg je onder elkaar het geroep van de Heer en de stem van de aartsengel en de bazuin van God. En geroep en stem en bazuin, dat zijn drie synoniemen, dat begrijpt u hopelijk. En Heere en Heerzelf en God zijn in ieder geval ook synoniemen. En daartussenin staat dan nog het woord aartsengel. Dat moet dan een synoniem zijn voor de Heer zelf of gewoon voor God. De aartsengel is namelijk de Heer zelf. En het is er maar één. En al het andere is een mythologie. Dat kan je in de Bijbel niet vinden. En wat daarbuiten allemaal, ja, waar het dan wel, wij het wel kan vinden, dat doet er nou niet toe. Er wordt een boel onzin verteld. Ook in onze liederen komen ze voor, hè. De serafs en de gerubs en de aartsengelen. En het is allemaal volstrekt, maar ook volstrekt onbijbels. En de aartsengel, het is er echt maar één. En als je gewoon doet wat je moet doen, het opzoeken waar de term nog meer voor komt in de Bijbel, dan heb je geen enkel probleem. Want dan kom je precies tot die conclusie die ik u net meedeelde. De aartsengel is er maar één en het is Christus en hij heet voor de gelegenheid in zijn hoedanigheid van aartsengel, heet hij Michael. Het is trouwens makkelijk. Het woord aartsengel komt in het, ik zal alle teksten bespreken waar het woord aartsengel voorkomt. Dan zijn we al op de helft. Want in het hele Oude Testament komt de uitdrukking niet voor. En in het Nieuwe Testament alleen hier. En in Judas, de brief van Judas, vers 9. En hier in 1 Thessalonicense 4 heet hij de aartsengel. En in Judas vers 9 heet hij de aartsengel. Ja, archangel. Archangel. Het klinkt heel... Ja, dat komt omdat... Het is iets lastigs aan. Omdat het woord engel natuurlijk sowieso al geen Nederlands is. Want we hebben geen Nederlands woord. Ze hebben het gewoon het Griekse woord overgenomen. Angel. En als het dan eerst een angel is, dan moet je dat eerste dan wel of niet vertalen. En in dit geval hebben ze het niet gedaan, dus er staat arg. Maar arg betekent eerste. Hebben jullie dat? Ja. Dus eerste engel. En eerste kan ook zijn aarts. Van de aartsbisschop en zo, weet u wel. Ja. De eerste. De eerste engel. En er kan er maar één de eerste wezen. Tenzij anders vermeld natuurlijk. Want het kan wel. Je kunt eersten hebben. Zoals de hele gemeente. Een gemeente is van eersten. Ja. Maar het is de aartsengel en hiermee hebben we alle schriftplaatsen gehad waar het woord aartsengel staat. En in beide gevallen gaat het maar over één. En in 1 Thessalonicense heeft hij geen naam. Gewoon de stem des aartsengels. En in Judas heeft hij de naam Michael. Michael, de aartsengel. Die bij nader inzien het een en ander... gedaan heeft, reeds in oud-testamentische tijd, waarvan wij trouwens niets wisten. Omdat het in de kanonieke boeken. Omdat het in de kanonieke boeken van de Bijbel niet vermeld wordt. Je leest het niet in Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium en daarna ook niet. Over Mozes, je leest over Mozes, namelijk dat hij stierf. En daarna wordt het wel interessant, want daarna heeft men nog wel zijn graf bezocht en niet gevonden. Noem nog zo'n voorbeeld. Elia. Dan heb je toch weer Mozes en Elia bij elkaar. De twee getuigen uit Openbaar. Ik gebruik dit nooit als argument, want ik vind het ook geen argument. Maar waar het gaat om overeenkomsten tussen die twee, is dit er natuurlijk wel een. Men raakt ze kwijt. Dat wil zeggen, men zoekt hun graf en ze worden niet gevonden. Van Mozes staat overigens dat hij stierf. Van Elia staat het niet. Die voer op een lichte wolkenwagen. Op hemelvaarsdag en wat het maar was. Maar van Mozes staat dat hij gestorven is. En toen heeft men alsnog zijn graf gezocht, meen ik. Maar dat hebben ze niet kunnen vinden. En hoe kwam dat? Dan denken we, oh, dan hebben ze het goed verstopt of zoiets. Maar hier, pas in Judas, lees je hoe het werkelijk zat. Die kwestie. De man is ook ten hemel gevaren. Zelfs opgestaan. In ieder geval was zijn graf leeg. Was hij dan de eerste? Nou, je moet gewoon concluderen dat hij niet is opgestaan in een lichaam dat beschouwd wordt als een nieuwe schepping. Betekent het nou dat hij weer zou sterven? Dan zeg ik, ja, dat betekent het. Ja, maar hij is dus wel begraven.
Ja. En niemand heeft zijn graf geweten tot op deze dag.
Ja, weg dus, blijkbaar. Maar dat is wat ons hier verteld wordt. Want hier staat in Judas vers 9... Michael, de aartsengel, toen hij met de duivel twistte en handelde van het lichaam van Mozes. Durfde geen oordeel van lastering tegen hem voorbrengen, maar zei de Heere, bestraffen u. Hier wordt niet de Heere, maar hier wordt Michael geassocieerd met het lichaam van Mozes. Maar het lichaam van Mozes, en dus zijn graf, is niet gevonden. Maar wij komen Mozes wel degelijk tegen, later, bij de Heere Jezus. Bij de zogeheten verheerlijking op de berg. Dus mocht er een graf zijn, dan is het leeg. En dan is hij dus opgestaan. En waar Satan degene is die zich bedient van het geweld des doods, moet hij bezwaar hebben gehad tegen een dergelijke opstanding van Mozes. En daar gaat het dus over. Hier. Nogal plastisch voorgesteld als u mij vraagt. Maar hoe moet het anders? Dus we houden het daar maar gewoon op. Het was de aartsengel Michael die dus het lichaam van Mozes heeft weggehaald. En er zijn geen andere aartsengelen dan Michael. Want er is maar één aartsengel. En die heet Michael. En dat weet je dan nu. Punt. Alleen komt nu een volgend verhaal. Namelijk, wat moest Michael, wat is de relatie tussen Michael en Mozes? En de aartsengel als zodanig wordt niet genoemd in het Oude Testament. Ik bedoel, niet als aartsengel. Maar Michael wel. Alleen ons wordt nu verteld dat hij de eerste engel is. Maar ja, dan denk ik altijd, u weet wat ik dan denk. Dan denk ik altijd, maak het verhaal zelf af, verkleurde plaatjes. Want ja, dat heb ik van een andere dominee zoon. Nou ja, die, van een ander. En die was domineeszoon, laat ik het zo zeggen dan. Maak het, want nou wordt het langzamerhand makkelijk, hè. Als er één eerste engel is, hoe heet die dan? Michael staat hier, maar wij kennen hem al lang onder een heel andere naam. Had hij dan twee namen? Ja, jongens en meisjes, velen van jullie hebben ook minstens twee namen. En dan heb ik het nog alleen maar over de voornaam, over de achternaam begin ik nou niet natuurlijk. Maar, hè? Dus hoezo? Zelfs Van Mierlo had vijf voornamen, hè? Hafmo, dat weet u, Hafmo. Kennen jullie nog? Nee? Hafmo, de oprichter van D66, ken je die niet? Nou, hè? Hafmo. H-A-F-M-O. Ja, Van Mierlo, dat is Brabant. En die M is de E bij zijn voornaam is natuurlijk Maria. De rest kun je vanzelf al zelf bedenken. De azelwolven van Antonius wezen enzovoort. Al die Rooms-Katholieke heiligen, logisch. Wij zijn komen er, maar het zijn er maar vijf. Bernard had er zeven, geloof ik, voornamen. Heb ik het goed of niet? Prins, de prins Bernard. Weet je veel. Ja? Ik heb er nog een in mijn familie, die had er ook zeven. En ik kwam hem laatst tegen. Hij was zoek, maar ik ben hem alsnog tegengekomen. Had hij nog een voornaam erbij. Een achternaam ook trouwens. Maar, echt waar. Er wordt wat aangerommeld. En bovendien heb ik u wel eens verteld. De Heer Jezus heeft heel wat namen en titels. Toch? En in elk geval heet hij Heere. En een van zijn namen is Michael. Die staat gewoonlijk niet in het rijtje. Nou, in de lange rij bedoel ik. Maar die hoort daar ook nog bij. Want er is maar... Je kent toch de engel des Heren? De uitdrukking. Er staat gewoon... Malach Jehovah. Excuseer de uitspraak. Malach Jehovah. Engel, namelijk Jehovah. De engel des Heren. Wat een wat erg ruime vertaling is. Want het zijn gewoon twee woorden, of twee namen, net wat je wilt. De engel Jehovah, de engel des Heren, Jehovah is God. Als hij dus ook engel is, is hij logischerwijze de hoogste engel. En wat is een engel ook alweer? Wat is een malach? In het Hebreeuws een engel, in het Grieks een boodschapper. En God spreekt. De Heere spreekt. Hij is de boodschapper. Als er één boodschapper is, is hij het. Dan heb je nog de knecht des Heeren. Engel des Heeren, de boodschapper. Heb je nog de knecht des Heeren. Waaruit bestaat het werk van de knecht des Heeren? Hij is boodschapper. Hij brengt het woord van God. In de meest brede betekenis van de uitdrukking uiteraard. Hij geeft het woord van God gestalte. Zodanig dat je daar een metafoor op los kunt laten. Dan heet hij gewoon, hij is het woord Gods. Want Jehovah is de veruiterlijking van de onzienlijke God. En Jezus is het uitgedrukte beeld van de onzienlijke God. Hebreeën 1. En hij is de boodschapper. En de hoogste. Van Christus staat trouwens in Hebreeën 1. Dat hij uitnemende naam geërfd heeft boven alle engelen. Dus als hij tegelijkertijd zelf ook als engel beschouwd wordt en beschreven wordt. Is hij logischerwijze de eerste engel. Je hebt gewoon geen andere mogelijkheid. Ik snap dus ook nooit waarom er zoveel vragen over zijn, of waarom men dit niet wil accepteren. Er is gewoon geen andere mogelijkheid. Bovendien, de naam Michael voor de gelegenheid, dat weet iedereen, namelijk, daar is geen discussie over. Michael betekent, wie is als God? Vraagteken. Nou, noem er eens één. Wie is als God? Dat is Adam, gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis, maar dan wel de laatste, want de eerste was alleen een voorbeeld van degene die komen zou. Romeinen 5. De laatste Adam, de nieuwe mens, de beelddrager Gods. Michael. En de aardigheid is, want ik kan het beter in één keer zeggen voordat ik die andere schriftplaats opzoek. Michael is een, is de, hoe moet je zoiets zeggen, het pseudoniem. Ik weet niet of dat een goed woord is. Is dat een pseudoniem? Nou ja, het is de identiteit waarin de Heer zich in onze bedeling verbergt. Waarin hij incognito is als het ware. Dat is natuurlijk ook raar, want bij Cogni en hem wel, als het goed neemt. wij kennen hem wel. Hm? Ja, ja, we hebben gewoon goed opgelet. Maar het is de Heer die zich daarin verbergt. Mind you, in het Oude Testament, want de naam Michael is punt 1 Hebreeuws en punt 2, maar het is hetzelfde punt natuurlijk, komt uit het Oude Testament, want daar wordt hij onder die naam geïntroduceerd. En bij Adam, bij Mozes, is zij weliswaar op de achtergrond, dat weten wij niet, het wordt ons hier alsnog vermeld. Michael, de aasengel, lichaam van Mozes, enzovoorts. Dat wil zeggen, in het verborgene werkt hij daar al. Ik weet niet, het schijnt dat dat buiten de Bijbel ook overgeleverd is, maar dat weet ik eigenlijk niet zomaar uit mijn hoofd. Waar dan? Misschien wel bij Flavius Josephus, dat zou me zo kunnen, dat weet ik niet hoor. Of misschien in de Joodse traditie, maar toe maar. Moet toch ergens vandaan komen, het wordt toch op een of andere wijze bekend verondersteld hier in Judas. Maar hij komt in het Oude Testament voor het eerst in Daniël 10. En dan in Daniël 12. In Daniël. Dat wil zeggen, in de profetieën die rechtstreeks van doen hebben met de wederkomst van Christus in relatie tot het Joodse volk. Dat is het meest concrete wat je tegenkomt. Want in het Oude Testament wordt gewoon gesproken over wat wij noemen de wederkomst van Christus. Maar het is algemeen met betrekking tot de volkeren, zijn op aarde op te richten koninkrijk, en met betrekking tot heel Israël. Alle stammen wel te verstaan. Maar in Daniël gaat het specifiek over de Messias en het koninklijke aspect van Juda. Want Juda, en dus het Joodse volk, Juda is de koninklijke stam. En in de dagen van Daniël verdween nou eenmaal de Davidische troon uit Jeruzalem. En de Davidische stam ook trouwens. Ik bedoel, de stam Juda, waaruit David afkomstig was. De koninklijke stam, het hele volk verdween uit Jeruzalem en uit Judea, en kortom uit het beloofde land. Zodat de vraag is, wanneer komt het terug? En het antwoord is, ja, het komt terug. In verband met het Joodse volk, maar daar gaat wat tijd overheen. Dat was Daniël 9 inmiddels. Daar gaat wat tijd overheen, namelijk 70 weken zijn bestemd over uw volk. Dat is het Joodse. Ik roep het altijd hoor. Tot zijn venus toe roep ik dat er altijd bij. Niet over de wereld. Niet over Israël. Maar over het Joodse volk. 70 weken zijn bestemd over uw volk. 9 vers 24, en uw heilige stad, Jeruzalem, de tijdrekening hangt aan Jeruzalem, het zijn jaartallen die betrekking hebben op Jeruzalem, en de jaartallen beginnen ook bij de toestemming om weder te keren en om Jeruzalem als stad te bouwen, enzovoort. En ze lopen tot op de zogenaamde intocht in Jeruzalem, tot op Messias de Vorst, enzovoorts. En ze lopen ook tot de val van Jeruzalem uiteindelijk, want er zal tot het einde toe verwoesting zijn waarover. Over uw volk en uw heilige stad. Over het Joodse volk. De wederkomst van Christus met betrekking tot het Joodse volk. En dan krijg je die profetie over de 70 weken. Dat heeft toch wel aardig van doen met 1 Thessalonicense. Want in de volgende verse, maar dat is in het begin van 1 Thessalonicense 5, wordt uitdrukkelijk verwezen naar de 70ste week van Daniël. Die term staat er niet, maar er staat wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, zal haast de verderf hun overkomen. Dat is wel degelijk de verwijzing naar de 70ste week van Daniël. Als je die kent, merk je dat meteen. Want die vrede en geen gevaar is de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Het haaste verderf is de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Enzovoorts. Dus we zijn helemaal rondom de wederkomst van Christus. Enzovoorts. En je krijgt dan die tijdrekening in Daniël 9. Waarbij het altijd zo moeite kost om uit te leggen. Dat er in vers 26 sprake is van een intermezzo, een parenthese in die tijdrekening. Dat wil zeggen, er worden 70 weken, 70 zevens, gerekend. Maar ze worden verdeeld in 7 en 62 en dan nog 1. Dat wil zeggen, 7 en 62, dat is oud testamentische tijd, dan heb je 69. Maar voordat dan nummer 70, de 70ste week begint, krijg je vers 26. Dat is na totaal 69 weken, maar het is nog voorafgaande aan de 70ste week die dan geïntroduceerd wordt in vers 27. Ook. Daar raakt men gewoon de draad kwijt. Maar het punt is dat die tijdrekening wordt onderbroken. En in die onderbreking leven wij. Heb u dat? In de tijd tussen Messias de Vorst, Palmpasen. Tussen de zogeheten intocht in Jeruzalem. Wat was het de laatste dag van de 69 weken van Daniël? En aan de andere kant het sluiten van een verbond tussen een vorst die komen zal en de velen van de Joodse staat. Dat is vers 27. Wij leven in die tussentijd, het is een onderbreking. Waarna je misschien denkt, het is toch raar dat dat is dat wel, klopt dat wel, die onderbreking? Ja, dat klopt wel. Bovendien is de enige verklaring voor het feit dat vers 27 nog niet vervuld is. Daar moet ergens iets met die klok zijn. Toch? Met de tijdrekening. Dat kan niet anders. En als je dat niet wil geloven, dan moet je vers 27 toegepast zien te krijgen op het verleden in de eerste komst van Christus. En dat gaat niet lukken. Ik bedoel, ja, er wordt wat een boel onzin over verteld. Maar, doe maar. Nee. De 70ste week is nog toekomst. Aanhangers van deze opvatting heten de futuristische school. Dat zijn wij dus. Wij zijn futuristen. Er wordt ook van alles aangehangen in de theologische commentaren, maar men is daar ook al de weg al lang kwijt. De futuristen zijn degene die geloven dat de 70ste week van Daniël nog ligt in de futurum. In de toekomst. In de future, in de toekomst. Dat is wat het is, ja. Nou, en dus dat er een onderbreking is tussen de 69ste en de 70ste week. En in die onderbreking leven we. Is dit niet wat vreemd? Dan moet ik je zeggen, ja, misschien wel, maar je leest gewoon door hoofdstuk 10 en dan krijg je weer zoiets. En daarom ben je eraan. En dat is ook de strekking van hoofdstuk 10. Want wat gebeurt er in hoofdstuk 10 van Daniël? Ik roep altijd, niks. Eigenlijk niet. Dus niks, het is statisch. En dus staat er boven nieuwe openbaring aan Daniël door een hemelse verschijning. Maar je wil weten wat die openbaring dan inhoudt, dat had je willen lezen in het opschrift. Maar er gebeurt gewoon niks. Er wordt namelijk niks geopenbaard. Dat gebeurt pas in hoofdstuk 11. Nou, en 12. Dat is gewoon de rest van dit Bijbelboek. Hebben jullie dat? Dat is die nieuwe openbaring aan Daniël. Maar in hoofdstuk 10 is het alleen de verschijning van die figuur die dat dan komt openbaren, om zo te zeggen. Verder gebeurt er niks. Met andere woorden, dat in zichzelf is enig oponthoud. Dat is ook wat beschreven wordt in het hoofdstuk, enig oponthoud. En dat begint dan met, in het derde jaar van Kores, de koning van Perzië, werd aan Daniël, wiens naam genoemd werd Belsazar, want zo heette hij dan in het Chaldees. Aan hem werd een zaak geopenbaard, en die zaak is de waarheid, doch in een gezette grote tijd. Dat wil zeggen, het is de waarheid, maar het heeft betrekking op een verre toekomst. Gezette grote tijd. En hij verstond die zaak en hij had verstand van het gezette. Hij, dat is gewoon ik, hè? Dat begrijpt u, hè? Dat is Daniël. In die dagen was ik, Daniël, treurende 3 weken der dagen. En ik kan het niet lezen zonder te grijnzen. 3 weken der dagen. Hoezo der dagen? Voegt toch niks toe, zou je dan misschien denken. Maar als je hoofdstuk 9 begrepen hebt, dan begrijp je ook waarom er staat 3 weken der dagen. Want in het voorgaande gedeelte ging het over weken der jaren. Want het woord week betekent ook maar gewoon 7. De vraag is 7 wat? En dat kan jaren zijn, komt in de Bijbel voor. In ieder geval sinds Jacob bij Laban. Vervulde week van deze. En er zullen nog 7 andere jaren, staat er gewoon bij. Vervulde 7 van deze, namelijk 7 jaren. En hier die 70 weken uit vers 24 van hoofdstuk 9, dat zijn 70 weken van jaren. En nu gaat het verder met, in die dagen was ik Daniël treurende 3 weken. En dan moet je niet denken dat dat 21 jaar was, want het was 21 dagen en daarom staat het erbij. Heb u dat? Nou ja. In die dagen was ik Daniël treurende 3 weken der dagen, begeerlijke spijzen at ik, die vlees of wijn kwam in mijn mond niet. Ook zalfde ik mij, het was een soort rouw, ik zalfde mij gans niet totdat de 3 weken der dagen vervuld waren. Op de 24e dag der eerste maand, zo was ik aan de oever der grote rivier, welke is Hedekel, en hief mijn ogen op en zag en ziet, er was een man met linnen bekleed en lenden, zijn lenden waren omgord met fijn goud van Ufas. En ik hoef niks te zeggen, want onder het vers staat een verwijzing naar Openbaring 1, vers 13, 14 en 15. Daar vind je een gelijksoortige verschijning. En wat er niet bij staat, is dat je in Openbaring 10 ook zo'n verschijning vindt. En wat gebeurt er in Openbaring 10 ook alweer? Dat is ook goed geantwoord. Ook helemaal niks. Sterker nog, daar verscheen die engel, die zei wat, en Johannes zei, en toen zou ik het opgeschreven hebben. Het was trouwens ook 7, het waren 7 donderslagen. Hij zei, ik zou het opgeschreven hebben, maar toen zei de engel, nee, schrijf dat niet. Dus er gebeurt niks. Waarna wel aangekondigd wordt in de dagen dat de 7e engel zal bazuinen, dan zal de verborgenheid vervuld worden. Dus waar ging het over? En waar gingen die 7 donderslagen over die niet opgeschreven zijn? Over verborgenheid. En daarmee over een soort uitstel. Dat staat er trouwens ook. Want als die 7e engel bezuint, dan zal er geen uitstel, NBG. Dan zal er geen uitstel meer wezen. Geen tijd meer zijn, staat er. In de Statenvertaling. Dan is die periode vervuld. Dat wil zeggen, dan zal de Heer bij de zevende, zal de Heer weer verschijnen. Definitief. Het einde van alle verborgenheid. En hier heb je dus in principe ook zoiets. Daar verschijnt die figuur en je weet wie het is. Het is een uitbeelding van de verheerlijkte Christus, die voor de gelegenheid verschijnt aan de profeet, of wie er voor door moet gaan voor de gelegenheid. De apostel in Openbaring dan, in Johannes. Maar daar blijft het dan ook bij. Men krijgt zicht op de verheerlijkte Christus. En hoe ziet dat eruit? Dan moet ik u zeggen, het ziet eruit, maar wij kunnen ons daar niks bij voorstellen. En als we er toch wat bij voor moeten stellen, krijgen we zulke plaatjes. En dan kunnen we ook alleen maar zeggen, nou, het ziet er heerlijk uit. Het verheerlijkt. Ja, met alle respect, maar u wordt wel geacht te begrijpen dat daar wat achter steekt, dat dit zo'n hele verschijningssymboliek is. Toch? Ja. Met linnen bekleed, dat is dus priesterschap, hè? Dat weet u, hè? Linnen staat voor priesterschap, ja. En zijn linnen waren omgord met fijn goud van Ufas en zijn lichaam was gelijk een turkoois. Ik heb geen idee hoe dat eruit ziet, niemand, want niemand weet wat een turkoois is, althans wat dit Hebreeuwse woord voorstelt, behalve dan dat het waarschijnlijk een edelsteen is. Maar welke, dat is, weten ze echt niet hoor. Ze spreken maar wat af onderling, die Hebreeërs. Ze moeten wel. Ja. Heb je wel eens een studie gemaakt van die stenen in de borstlap van de hoge priester? Die 12? Kun je de rest van je leven mee doorbrengen? Kom je nooit uit. Nee. Alleen maar vermoedens. En je leert wat die erover gezegd heeft, wat die erover gezegd heeft, maar je weet nooit wat het nou echt is. En het hoeft ook eigenlijk helemaal niet. Het is bijzonder fraai. Dat is, hè? Ja. Pracht, praal en wat het maar is. En zijn aangezicht gelijk de gedaante des bliksems, en zijn ogen gelijk vurige fakkelen, en zijn armen en zijn voeten gelijk de verf van gepolijst koper, en de stem zijner woorden was gelijk de stem ener menigte, en ik, Daniel, alleen zag dat gezicht, maar de mannen die bij mij waren zagen dat gezicht niet, doch een grote verschrikking viel op hen, en zij vloden om zich te versteken, zodat je toch denkt dat het de Heer was, want zo ging het bij Paulus ook toch? Toen de Heer hem verscheen, staat hetzelfde verhaal bij. Paulus zag het wel, maar die bij hem waren niet. Die waren alleen verschrikt. Toch? Ja. Ik dan werd alleen gelaten en zag dit grote gezicht. En er bleef in mij geen kracht over. En mijn sierlijkheid werd aan mij veranderd in een verderving, zodat ik geen kracht behield. Dat is ook een eigenaardigheid van Daniel. Het komt hier en daar nog wel eens vaker voor. Men ziet de Heer, althans de Heer verschijnt of de engel verschijnt om een boodschap mee te delen. En de profeet raakt buiten westen. Of waar hij maar buiten raakt, buiten zinnen. Maar in ieder geval, hij raakt de weg kwijt en valt. Hij slaapt even en dan wordt hij weer wakker gemaakt en op zijn voeten gesteld. Zo heet dat bij gelegenheid. En dan gaat het verhaal weer verder. Waarom? Waarom dat allemaal? Omdat het de uitbeelding is, logischerwijs, van een onderbreking. Of van een verborgenheid, hoe je het maar zegt. Is even iets, er staat even de klok stil. U weet wel, je raakt in katzwijm of waar het maar in raakt. En dan, of buiten raakt, wat het maar was. En je komt weer bij en dan vraag je toch meteen, welke datum is het? Hè? Of eventueel, waar ben ik? En hoe laat is het? En dan, ja, is iets voorbij gegaan. Nou, dat is onze bedeling dus eigenlijk, hè? Die voorbij gaat. Dat is symboliek. En ik hoorde de stem zijn de woorden, en toen ik de stem zijn de woorden hoorde, zo viel ik in een diepe slaap op mijn aangezicht, met mijn aangezicht ter aarde. Nou, dat bedoel ik. En ziet, een hand roerde mij aan en maakte dat ik mij bewoog op mijn knieën en de palmen mijner handen. Ik kwam moeizaam weer overeind. En hij zei tot mij: Daniel, gij zeer gewenste man, merk op de woorden die ik tot u spreken zal en sta op uw standplaats, want ik ben als nu tot u gezonden. En toen hij dat woord op mij sprak, stond ik bevende. Toen zeide hij tot mij: vrees niet, Daniel, want van de eerste dag aan dat gij uw hart begaaft om te verstaan en om uzelf te verootmoedigen voor het aangezicht uw schoots. Wanneer was dat? 3 weken geleden. Zijn uw woorden gehoord? En om uw woorden wil ben ik gekomen. Na 3 weken. Dat moet je je voorstellen. Je hebt net bij de vorige maaltijd heb je hoofdstuk 9 gelezen. Na de maaltijd bedoel ik. Ja. Heb je hoofdstuk 9 gelezen. Daar vind je een lang gebed van Daniel. Dat loopt tot en met vers 19. Dat is ver en ver uit het grootste deel van het hoofdstuk. En dan staat in vers 20, als ik nog sprak en bad en beleed mijn zonden, de zonden mijn volks van Israël, en mijn smeking nederwiep voor het aangezicht des Heeren mijn Gods, onder zijn gebest wil mijn Gods. Als ik nog sprak in het gebed, zo kwam de man Gabriel, enzovoorts. Terwijl hij nog sprak. Hij was nog niet uitgesproken en daar kwam de engel, de boodschapper, of gewoon de Heer, maar dat doet er nou even niet toe. En hier ben je 1 hoofdstuk verder. En dat bidt Daniel ook. En het duurt 3 weken voordat. En daar staat, want van de eerste dag aan, vers 12, dat gij je hart begaaft om te verstaan en jezelf te verootmoedigen. Want als je wat verstaan wil en je gaat naar de Heer, moet je eerst verootmoedigen. Dan moet je zeggen: Heer, ik weet het niet. Maar kunt u mij dat uitleggen? Wilt u mij zeggen hoe dat zit? Dat doe je dan. Nou ja. Van de eerste dag aan, om te verstaan en te verhoppen, van de eerste dag aan, maar het zijn dus 3 weken gepasseerd. En dan zegt die, laten we maar zeggen, de engel, die zegt: nog de vorst des koninkrijks van Perzië stond tegenover mij 21 dagen. Hij zegt: ik werd 21 dagen tegengehouden door de vorst van Perzië. En ziet Michael, een van de eerste vorsten, kwam om mij te helpen. Kortom, want dat is de betekenis van het woord en dat nu volgt. Kortom, samenvattend, namelijk: ik werd al daar gelaten en dus tegengehouden bij de koningen, ook weer meer van Perzië. Maar nu ben ik gekomen om u te doen verstaan hetgeen uw volk bejegenen zal. En dat was de introductie van de figuur en van de naam dus, Michael. En waarom dat er nou allemaal bij staat, want het maakt voor de rest toch niks uit, voor de profetie die nu verder volgt. Er wordt niet op teruggekomen, niks van dat alles. En ja, hier zijn dus ook de meest wilde verhalen over ontstaan. Ik kan het ook niet helpen. Maar kijk, als dat de Heer zelf is, hoezo kan hij dan tegengehouden worden? En wie is dan in vredesnaam de vorst des koninkrijks van Perzië, of wie zijn de koningen van Perzië, dat zij de Heer kunnen tegenhouden? En waarom deden ze dat dan eerder ook niet? In hoofdstuk 9 bijvoorbeeld. Wat is de zin daarvan en wat betekent dat allemaal? Wel nu, de zin ervan is dit. Dit is symboliek. Dit is een visioen. Dus de vraag is niet wie is het, maar wat stelt het voor? En die figuur als zodanig, die eerste, zal ik maar zeggen, de man met linnen bekleed. Ja hoor eens, leg Openbaring 1 daarnaast en je weet genoeg. Dat is, natuurlijk zijn er verschillen in beschrijving, maar in principe is dat dezelfde. Het is de opgewekte Christus, een verheerlijkte Christus. Zoals ook in Jesaja, maar dan wordt hij veel korter beschreven, Jesaja 6. Ik zag de Heer op een hoog en verheven troon. Met de seraf staat er, geloof ik, om hem heen enzovoort. En het is ook hetzelfde als in het begin van Ezechiël, de visioen van de heerlijkheid des Heren. En daar heette het niet serafs, maar cherubs. Of vier dieren, kan ook nog. En in Openbaring kom je dat weer tegen, die vier dieren enzovoorts. En het lam op de troon. Maar het is deze figuur zoals beschreven in Openbaring 1. Het is de verheerlijkte Christus. Maar die verschijnt pas, dat wil zeggen, die komt pas na een onderbreking. Die komt pas op de derde. Nou, na drie heet het hier dan. Maar toen maar weer. Komt pas na 20 dagen kan ook en dan pas op de 21ste. Wat u maar wil. Na 2000 jaar of op de derde dag. En één dag is als 1000 jaar. En wat het maar was, want dat is nou mijn punt niet. Het gaat om de vertraging die daarin zit. En die vertraging, dat is de onderbreking uit deze tegenwoordige bedeling. Dat is de vertraging. De Heer laat niks van zich horen. Je kan onze hele bedeling lang bidden, maar hij verschijnt niet. Ook al bid je dan uw koninkrijk komen. En ook al bid je dat dan bij elke maaltijd of bij elke begrafenis, al nagelang de geldende traditie, dan hij komt niet. Ja, hij komt wel, maar met deze vertraging, na een onderbreking. En wat is het woord, het Hebreeuwse woord, ook alweer voor een onderbreking? Dank u, zuster. Nou, dat staat er, door de vorst des koninkrijks van Perzië. Want Peres is de breuk, de bres. Dat zit. Er zit een breuk in. En dat is wat die vorst van Perzië voorstelt. En dan heb je daarnaast Michael. Die wordt ook gerelateerd. Zou je ook moeten relateren aan de naam van een volk. Maar die heet een van de eerste vorsten. Of zoiets. Ja, dat zal wel. Want Michael wordt wel degelijk gerelateerd aan een volk. Maar dat is in hoofdstuk 12. Waar hij weer verschijnt. En daar heet hij. Te der tijd zal. 12 vers 1. Te der tijd zal Michael opstaan. Die grote vorst. Een van de eerste vorsten. Die grote vorst. Die voor de zonen, kinderen van uw volk staat. Heb u dat? Michael wordt geacht de vorst van Israël, beter nog van Juda. Want als het uw volk is, zou het toch hetzelfde volk moeten zijn als uit Daniel 9 vers 24. Dan is het het Joodse volk, om het zo smal mogelijk te nemen. Maar wie is de vorst over het Joodse volk? En via het Joodse volk dus over heel Israël. Maar ja, zo heet hij. Wie is? Dat is de vraag. Wie is als God? Want er is maar één vorst over het Joods volk. En dat is uiteraard Christus. Nou ja, de zoon van David, de Heer Jezus Christus. En die heeft niet een engel boven zich die ook nog eens een engelenvorst is over Israël. En als er toch zo'n engelenvorst is over Israël, dan is hij dat zelf. Hebben u dat? En als al de engelen, ik roep maar wat hoor, maar als al de engelen gerelateerd worden aan het een of andere volk, als al de engelen gerelateerd worden aan het een of ander volk, dat is namelijk het idee dat alle volkeren een eigen opperengel hebben, een koning over, of dat zo is? Ja, ik ben bang van wel, maar ik heb er veel te weinig argumenten voor om het echt met grote stelligheid te vertellen. Maar het is een redelijk gangbare opvatting dat er zulke engelen zijn. Maar ik zei nu, als alle engelen op een of alle bestaande engelen gerelateerd zijn aan het een of andere volk, dan betekent dat de engel die gerelateerd is aan Israël, dus de hoogste engel is. Want Israël wordt geacht de eerstgeboren te zijn onder de volkeren der aarde. Het hoogst geplaatste. Aan de spits der natiën heet dat. En in die hoedanigheid wordt hij ons voorgesteld in Daniël 12. En hij heet Michael. En volgens het Nieuwe Testament, volgens Judas dus, is hij de aarts, de eerste engel. Heb je dat? En de stem des aartsengels is dus de stem van Michael. Over welke en als dus 1 Thessalonicenzen 4 zegt, de Heer zal nederdalen met de stem des aartsengels. Waar kom je dan terecht? Nou, bij de 70ste week van Daniël. Want in die tijd, als zal Michael opstaan, die grote vorst die voor de kinderen uw volk staat. Als het zulke tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is sinds dat er een volk geweest is, tot op die tijd toe. En te die tijd zal uw volk verlost worden. Wanneer zal Israël ook weer verlost worden, officieel? Als die 3,5 jaar van grote verdrukking voorbij zijn. Aan het eind van de 70ste week. Wanneer zal de Heer nederdalen? Nou, met de stem des geroeps en de stem van de aartsengel. Wanneer? Aan het eind van de 70ste week van Daniël. Moeilijker mag het niet zijn. Waarna één vraag over, en we moeten dringend pauzeren natuurlijk, maar er blijft één vraag over. Waarom zo geheimzinnig? Waarom staat er niet gewoon dat het de Heere zelf is dan? En dan moet ik u zeggen, onder de naam Michael wordt hij ons voorgesteld als het hoofd van de gemeente. Als het hoofd weliswaar van Israël, maar aan het hoofd van Israël staat in de rangorde eerst nog de gemeente. Van onderaf gerekend. Heb je dat? Michael en zijn engelen, maar je kunt gewoon zeggen Michael, staat voor de Messias, de Christus, de hemelse boodschapper, maar het is inclusief heel zijn lichaam, het is inclusief de gemeente. En dat zullen we zo zien, want dat staat wel degelijk ook in de Bijbel. Michael dus staat in relatie tot die breuk, die onderbreking in de geschiedenis. En dus in verband met de wederkomst van Christus. Je vindt hem genoemd in Daniël 10, even voor de statistiek, Daniël 10 vers 13. En daarna in vers 21... Doch ik zal u te kennen geven hetgeen getekend is in het geschrift der waarheid. Er is niet één die zich met mij versterkt tegen deze dan uw vorst. Uw vorst wordt tegen Daniël gezegd. Tegen uw vorst Michael. Die wordt dus vorst, geacht vorst te zijn van Daniël en daarmee van het Joodse volk sowieso. En zoals u zegt, dat kan er maar één zijn, dat is Christus zelf, feitelijk. En bezwaar zou kunnen zijn dat u zegt, maar er zijn hier twee figuren die allebei een beeld zijn van Christus. En dan zeg ik, ja, dat kan gerust hoor. Gaat over twee verschillende hoedanigheden. De een is die van de boodschapper van God, de verheerlijkte, die het beeld Gods is, dat is die man in linnen bekleed. En Michael is de uitbeelding van Christus als het hoofd van de gemeente en daarmee als hoofd van Israël, als volk. De twee verschillende hoedanigheden. Zo heb je trouwens in Daniël 7, die een die op die wolken des hemels, die als eens mensenzoon, die gesteld wordt voor de oude van dagen, heet dat. Dat is 7 vers 13. Ik heb het hier toch open liggen, dus vooruit. Verder zag ik in de nacht gezicht en ziet, er kwam een met de wolken des hemels als zoon des mensen, als eens mensen zoon. En hij kwam tot de oude van dagen. Ja, de oude van dagen, dat is dus God, de Godheid als zodanig. En de Zoon des Mensen, dat is de Heer Jezus Christus, die gesteld wordt voor het aangezicht Gods, of hoe dat maar heten mag. Omdat dat nou eenmaal de functie is van Christus, de dienst aan God, maar tegelijkertijd de veruiterlijking van de onzienlijke God. Je hebt dus niet van doen met twee, maar je hebt van doen toch met één. Maar verschillende aspecten van die ene. Je moet er maar aan wennen bovendien. Dit is makkelijker uit te leggen dan die hele leer van die drie eenheid. Maar die doen het andersom. Die maken overal drie van, als het even kan. En ik moet uitleggen dat het toch maar één God is. Maar dat wisten we toch al, want we waren toch monotheïstisch met onze drie enige God, of niet? Dus waarom krijg ik er dan problemen mee als ik zeg het is één en dezelfde God? Nou, doe maar. Was maar bijvoorbeeld. Daniel 10 dus. Vers 13, vers 21. En daarna Daniel 12, waar hij opnieuw verschijnt. Of althans genoemd wordt. Te der tijd. En in gewoon Nederlands zonder die naam vallen. Op die tijd. En die, daar zeggen wij van, dat is een aanwijzend voornaamwoord. Ik moet u zeggen dat ik daar wel eens ongelukkig mee ben. Ik zou voorstellen om het te noemen een verwijzend voornaamwoord. Twee woorden, verwijzend. Verwijzend mag ook, maar liefst verwijzend voornaamwoord. Want je hebt ook een dichtbijwijzend voornaamwoord. En dan is het deze. Verzin ik ter plekke, hè, of het toegestaan is. Nou, ik ken het niet veel erger gemaakt hebben dan wat ik nu doe, hoor. Maar we zullen het niet over matsken hebben. Maar goed. Je hebt van die mensen, die maken hun eigen woorden, zelfs. Maar goed. Maar te der tijd betekent gewoon die tijd in de zin van veraf. En dat is een vaste uitdrukking, er zijn er meerdere. Het is een vaste uitdrukking voor nieuwtestamentische tijd in ieder geval. Niet nu, maar in de toekomst, wanneer, als de Messias gekomen is. Waarbij we dan even geen onderscheid maken tussen eerste, tweede komst of wat het maar was. Niet deze, maar die tijd. En dat is niet specifiek, want die tijd dat kan slaan op de gebeurtenissen vanaf en sinds de eerste komst van Christus. Het kan ook nog verder wijzen naar wat wij noemen de wederkomst van Christus. Maar het is in de verte vanuit oud-testamentische tijd, te die tijd. Andere uitdrukking is dan na deze. Want als het niet deze is, dan is het die. Ja, precies. Zo werkt het. Te der tijd zal... Men heeft niet voor niks ook een nieuw hoofdstuk laten beginnen. Ik bedoel, die tijd is niet noodzakelijk de tijd van 11 vers 45 of 11 vers 44. Het is gewoon ooit in de toekomst. En bovendien is het nog samenvattend ook hier. Te der tijd, ooit in de toekomst, zal Michael opstaan. Die grote vorst die voor de kinderen uw volk staat. Vorst van Israël, dus. Die zal opstaan. Implicerend, hij wordt actief. Want dat is dan toch strekking daarvan. Wanneer? Nou ja, als het zulke tijd der benauwdheid zijn zoals er niet geweest is, dat sinds dat er een volk geweest is tot op diezelfde tijd toe. Dit is gewoon Matthäus 24. Is het vers 13? Nou ja, Matthäus 24. Want als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanig en niet is geweest sinds het begin der wereld en ook niet meer zijn zal. Dan wordt gewoon Daniel 12 vers 1 geciteerd. Dat is de grote verdrukking. in de tweede helft van de zevende week van Daniël. Meer specifiek, want daar gaat het over in dat gedeelte van Matteüs 24. En hier uiteraard ook. Sinds het begin der wereld heet het daar. En hier heet het sinds dat er een volk geweest is. Zodat die wereld dan de mensenwereld is. Want ook het begrip wereld kent zo zijn beperkingen of specifieke toepassingen. Tot op die tijd toe. En te der tijd zal uw volk verlost worden. En je weet welke tijd uw volk verlost zal worden. Dat is dus vanaf het eind van die verdrukking. Dat wil zeggen, dan is de verlossing gerealiseerd. En het sluit gewoon aan bij Daniël 9 hoor. Profetie over de 70 weken. 70 weken en dan zal uw volk verlost zijn. En tot dat moment is er verwoesting, tot het einde toe. En dat sluit volledig aan bij wat hier staat. Maar hier wordt het gerelateerd aan te die tijd zal Michal opstaan, suggererend dat er oorzakelijk verband is, dat staat er niet expliciet, maar suggererend dat er oorzakelijk verband is tussen het opstaan van Michael en de verlossing van Israël. En dat is het natuurlijk ook, want Michael is gewoon Christus. En dat is zelfs dan inclusief de gemeente. Kom je die hier dan nog tegen? Nou ja, vers 3. De leraars nu zullen blinken. En daar heb je de gemeente. Aan de hemel zelf als glans des uitspansels enzovoorts. Want dat is de functie van de gemeente, om Israël te onderwijzen in de toekomst. Wij zijn of zouden zijn dat volk van koningen en priesters en betrokken worden samen met Christus in de openbaring van zijn koninkrijk op aarde. En dat betekent, ja, het werk des Heren. Maar wat is het werk des Heren? Dat hij spreekt. En dat zullen wij dan ook doen. En we zullen dan niet verdwijnen, maar we zullen als leraren met de Israëlieten en zo, staat in Jesaja, nou ja, enzovoort. Maar dat ga ik ook allemaal nou niet bespreken. Gaat me nou om Michael en positie ervan. Tegen tijd zal Michael opstaan. Ja, dat zou je gedacht zijn. Het is de Messias natuurlijk. Maar dan in zijn relatie tot de gemeente. Dat zullen we zo zien. Want hierna komen wij Michael dus tegen in 1 Thessalonicense 4. Maar daar heet hij de aartsengel. En vervolgens in Judas vers 9. Daar heet hij weer Michael de aartsengel. Zodat via Judas vers 9. Dat 1 Timotheus 4 gekoppeld wordt aan Michael. Het is Michael, het is de stem van Michael. In 1 Thessalonicense 4. Met de stem van Michael. Die uit, die van die onderbreking. En die van die, die op zou staan voor de verlossing van Israël. Bij de wederkomst van Christus uiteraard. Bij de komst van Messias. De vorst, maar dan definitief aan het eind van de 70ste week van Daniël. En de enige plaats die we dan nog over hebben in verband met Michael is Openbaring. Dan hebben we alle schriftplaatsen gehad. Openbaring 12. En in Openbaring 12 zijn we eerst bij dat visioen van de vrouw en de draak. Als je het leest, denk je, waar heb ik dat mee gehoord? Een vrouw, een klassiek thema toch? Tot de verbeelding gesproken. En dus komt het ook in sprookjes. Ja, omdat het tot de verbeelding spreekt. Ja. Er werd een groot teken gezien in de hemel. Nou, hier schiet ik altijd heel snel doorheen, hè, omdat ik dat allemaal zo vanzelfsprekend vind. En om niet de indruk te wekken dat het een ingewikkeld verhaal is. Hoewel er altijd heel ingewikkeld over gedaan is, over het schriftgedeelte. Maar er werd een teken, het heeft een betekenis, dat u niet denkt dat men hier achter glas of achter tralies staat te kijken naar de een of andere opvoering van, of in artistaat of zo. Dit is een visioen, met bewegende plaatjes dus, hè. Er werd een groot teken met betekenis gezien in de hemel, namelijk een vrouw, zodat de vraag is, wat betekent die vrouw? En niet wie is die vrouw, hè? Dus een teken. Dus waar is er een beeld van? Waar is een teken van? Dat is makkelijk genoeg. De hele Bijbel door is dat zo. De vrouw is Israël. Bekleed met de zon, maan en onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Die zeggen altijd, dat kan je nog navragen bij Jacob. Dit hoeft niet eens uitgelegd te worden. Jozef vertelde zijn droom en, hij zei, en Jacob zei, dacht je nou echt dat je moeder en ik en je broers, dat hoeft niemand uit te leggen. Ze is er al. En zij was zwanger, ja, dat zou je gedacht zijn, Israël zou moeten voortbrengen. Ze zou zelfs voortbrengen, hoewel ze geen man bekend. Want de maagd zou zwanger worden en de zoon baren, toch? En toen zei de maagd, hoe zal het zijn, terwijl hij geen man bekend. En toen bracht ze een zoon voort en dat bleek dan ook een teken te zijn, maar weer van dit. Ja. Israël zou voortbrengen. Ze is een spreekwoordelijk onvruchtbare vrouw uit de Bijbel. Nou ja. Zij was zwanger en riep barensnood hebbende en zijnde in pijn om te baren. En er werd een ander teken gezien in de hemel en ziet er was een grote rode draak hebbende 7 hoofden en 10 hoornen. En op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. En u weet wat, dat is de duivel populair gezegd. Maar het is tegelijkertijd de uitbeelding van zijn rijk. En daarmee van al die zogeheten wereldrijken. Ja. En zijn staart trok het derde der sterren des hemels en wierp die op de aarde. Een derde in de Bijbel, dat heeft de betekenis van een flink aantal, maar minder dan de helft. Ja. Huh? Ja, dat is het, ja. En in Openbaring kom je het vaker tegen, een derde van dit en een derde van dat. En dat is niet een rekenkundige aanduiding. 2 of 3 is ook niet een rekenkundige aanduiding in de Bijbel. U weet, 2 of 3 staat voor een klein beetje. Een paar, een kappel, wat het maar is. Handjevol. En een derde is veel. Maar nog niet de helft. En zijn staart trok het derde der sterren des hemels en wierp die op de aarde. Het gaat over de duivel die inderdaad op de aarde geworpen wordt. En voor zover hij dat rijk heeft vanuit de hemel, zal de zetel van het rijk verplaatst worden naar de aarde. Dat is plechtig gezegd, want in werkelijkheid hij wordt gewoon uit de hemel gelaten. Die uitdrukking heb ik uit Den Haag, dus dat moet kunnen. De parlementair? Tegenwoordig wel. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben. En zij baart, het is dus gevaarlijk. Het kind is in gevaar, de vrouw ook, maar het gaat nog meer specifiek om het kind. En zij baarde een mannelijke zoon. De vraag is of je ook vrouwelijke zonen hebt, maar ja, daar wordt al zo lang over gediscussieerd, daar durf ik niks over te zeggen. Daar krijg ik alleen maar problemen over. Maar dit heet officieel een pleonasme. En op de lagere school werd ons geleerd dat dat een taalfout was. En op de middelbare school werd ons niet uitgelegd. Maar ik heb, laat ik het anders zeggen, ik heb begrepen dat het niet een taalfout is, maar een stijlfiguur. Maar mijn juffrouw Nederlands rekent zoiets fout, hoor. Maar het is een stijlfiguur waarbij nadruk gelegd wordt op de mannelijkheid van het kind. En daarom wordt het twee keer gezegd. Een mannelijke zoon. Een erfgenaam. Die al de heidenen zou hoeden, was de bedoeling. En daarmee wordt gezegd wie het is. Met een ijzeren roede. Ik kan niet missen, staat dus in mijn Bijbel inderdaad een verwijzing onder naar Psalm 2. Want dat gaat daarover Christus. Hij is voor mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting. En gij zult hen hoeden met een ijzeren scepter. Roede. Gij zult dan in stukken slaan als pottenbakkers vaten en wat het maar was. Het is dus Christus die wordt weggerukt tot God en zijn troon. Dat wil zeggen die op de troon gezet wordt. Die tot koning gemaakt wordt. Is dat niet wat snel na de geboorte? Ja, dat is wat snel, ja. Tenminste, zo wordt het verteld. Maar dat is het ook inderdaad, ja. Waarna het probleem ontstaat dat deze woorden zo moeilijk op de hemelvaart van de Heer Jezus Christus van toepassing gebracht kunnen worden. Maar dat lost zich eenvoudig op als we beseffen dat het ook maar niet over de Heer Jezus Christus gaat, maar over heel de gemeente. Want de vrouw is één volk en de zoon is ook één volk met Christus aan het hoofd. En mocht die conclusie u te snel zijn, dan zou u dus ook die andere verwijzing moeten lezen die naar Openbaring 2 vers 27 staat erbij. En er staat dat deze woorden over de ijzeren roede enzovoorts en heersen over de heidenen, dat die wel degelijk van toepassing zijn ook op de gemeente. Zo staat het er ook. Nou ja, het woord gemeente staat er niet, maar dat staat daar wel. Dat wil zeggen dat die woorden, daar staat omslachtig dat de woorden uit Psalm 2 betrekking hebbend op de Heer Jezus ook van toepassing zijn op degenen die overwinnen in onze bedeling. En zo is het maar net. Dat is trouwens geen nieuws, want wij zijn sowieso gezegend met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. Dus hoeveel schriftplaatsen wil die nog meer hebben? Dat is wat men in de theologie van oudsher noemt de mystieke Christus. Of gewoon de Christus. Dat is dan Christus inclusief de gemeente. Nou, dat is dit. En dat woord weggerukt, dat is exact hetzelfde woord als in 1 Thessalonicenzen 4, waar het vertaald is met opgenomen. Weggerukt. Met kracht weggenomen. Dat woord is het. Kortom, het gaat over de opname van de gemeente, zo heet dat. Dus we zijn al aardig weer in de buurt van 1 Thessalonicenzen 4 en 5, toch? En er staat er, en de vrouw vluchtte in de woestijn waar ze in plaats had haar van God bereid, opdat zij haar al daar zouden voeden, 1260 dagen... Het is een wat ingewikkeld verhaal, maar wat er. En ik wilde dat helemaal niet uitleggen, want dat vind ik een beetje te ver nou. Maar wat er gewoon staat is. De gemeente wordt opgenomen en de vrouw vlucht daarna naar de woestijn. Daar heeft ze 3,5 jaar de tijd voor. Om vervolgens in die woestijn alsnog 3,5 jaar, dan wel 1260 dagen. Gevoed, dan wel verzorgd, dan wel onderwezen te worden. Waarbij je achtereenvolgens hebt de eerste helft en de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Want men zou als gelovige naar de woestijn vluchten in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Hooguit tot het midden van de 70ste week van Daniël. Maar als je dan nog vluchten moet, moet je wel heel erg snel wezen zijn, Matthäus 24. Want dan begint de grote verdrukking, hoedanig er niet geweest is, uit Daniël 12 vers 1. Waar Michael genoemd wordt, en raad eens wat. In het volgende vers hier wordt Michael genoemd. Zo zit dat. We doen het nou iets langzamer. De vrouw, dat is het gelovig overblijfsel uit Israël, dat tot geloof komt door de prediking van de twee getuigen uit het voorgaande hoofdstuk hier. Mozes en Elia en Mozes lichaam, ja, dat is Michael. En dan heb je hem ook weer. De vrouw vlucht in de woestijn, Petra, opdat zij haar aldaar zouden voeden. Zij, dat wil zeggen, dat is meervoud. De vraag is, wie zouden haar aldaar voeden? Ja, die mannelijke zoon. Ja. Want ja, dat zijn er toch, het is wel één zoon, maar er zijn er meerdere dus, hè. Het is een collectief, ja. En daarna krijg je, en er werd krijg in de hemel, Michael en zijn engelen, en wie zijn dat? Dat is ook die mannelijke zoon. En daarna nog een keer, Michael en zijn engelen, ze hebben de duivel overwonnen, vers 11, ze hebben hem overwonnen door het bloed des lams en door het woord hun getuigenis, en ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Michael en zijn engelen. Hebben de draak overwonnen, ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe, ze zijn boodschappers geweest, het woord hun getuigenis enzovoort. Dat is de gemeente. Hebben we dat? En daarna staat er dat aan de vrouw gegeven zijn twee vleugelen en eens grote arends, omdat zij zou vlieden in de woestijn in haar plaats, vers 14, al waar zij gevoed wordt. Waarna de vraag, wat zijn die grote vleugelen? Die twee vleugelen. Hoe lang roep ik altijd als je in de Bijbel ergens twee tegenkomt dat het een beeld is van de gemeente? Waarom zou het hier nou weer niet zo wezen? Hemelse krachten. Bescherming vanuit de hemel. Enzovoorts. Dat wil zeggen, de gemeente wordt hier genoemd onder verschillende uitdrukkingen, termen. En waarom ook niet? De gemeente van oudsher is een verborgenheid. En dan moet ik erbij zeggen, dat ja, je kunt zeggen, maar in de openbaring hoeft dat toch niet meer verborgen te zijn. Dan zeg ik, nee, maar u weet hoe openbaring werkt. Het maakt gebruik van oud-testamentische profetieën en beelden, die worden hier geopenbaard. Wat daar verborgen was, diezelfde uitdrukkingen, die verborgen betekenis hebben, die betekenis wordt hier geopenbaard. Want die vleugelen van de arend, die worden al genoemd in verband met Israël, dat verlost werd uit Egypte en door de woestijn gebracht werd naar de Sinai. Ik heb u op arendvleugelen gedragen. Maar het is symboliek, het is profetisch voor wat in de toekomst zou gebeuren met Israël. Maar hoe zal Israël dan in de toekomst verlost worden? Nou, via het werk van de gemeente. Dan zou de gemeente officieel in betrokken zijn. En daar zijn die arendsvleugelen de uitbeelding van. Dat is hemels volk. Dan heb je die. Nou ja, enzovoort. Maar zo steken die dingen in elkaar. En dan krijg je inderdaad vers 7, Openbaring 12. En er werd krijg in de hemel. Ja, dat is maar hoe je het vertaalt. Ik ben geneigd te zeggen, er was krijg in de hemel. Dat is van het werkwoord zijn. En er werd krijg in de hemel is van het werkwoord worden. Maar het is één en hetzelfde werkwoord. Dus het is een keuze van de vertalers. En ik kies voor het verleden tijd van het werkwoord zijn. Er was krijg in de hemel. Die was er namelijk altijd al. Die ontstaat niet hier of daar in de toekomst. Die strijd in de hemel was er altijd al. Dat weet iedereen toch? En het is gelezen door onze broeder in de inleiding, daar straks uit Efeze. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en machten. En we zouden geestelijke wapenrusting dragen, opdat we in de strijd zouden kunnen staan en staande blijven. Goed. Er was krijgen, was al die tijd al. En dan staat er, Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak Zo ziet de strijd er op een bepaald moment dan uit. Michael en zijn engelen krijgen tegen de draak. En de draak krijgt ook en zijn engelen. Dus Michael en zijn engelen tegenover de draak en zijn engelen. En raad eens wat er toen gebeurde. En toen kwam het grote lied. They kicked him out of heaven. What did they do? En toen kwam hij. They kicked him out of heaven. Nou ja, en dat dan tot in het oneindige herhaald uiteraard. Met rijen en tamboerijnen. Maar toen maar. Zij hebben namelijk niet vermocht en hun plaats is niet meer gevonden in de hemel, want de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd... De draak is dus dezelfde als de oude slang, welke genaamd wordt de duivel en Satanas. Dat is de essentie ervan. Maar dat is wel die figuur die een koninkrijk leidde al die tijd. Overste deze wereld, waarvan de Heer zei dat in een visioen, dat hij zag dat de overste... Deze wereld werd nedergeworpen. Moet nog gebeuren. En het gebeurt wanneer de Michael zal opstaan. Te die tijd zal Michael opstaan. En te die tijd zal uw volk verlost worden. Wat doet Michael? Dat weet iedereen toch? We kunnen nog navragen in Brabant. Sint Michaels Kastel. Nou ja, laat maar. St. Michael's Mount, St. Michael's Mount, Mont Saint-Michel, wat je maar wil. Ja, of hij nou, soms heet hij George, dat weet ik ook wel. Joris in het Nederlands. Dan maar liever George, denk ik altijd, dan Joris. Maar toen maar weer. Georg, zeggen de Duitsers, want die spreken het wat harder uit. Georg, Joris. Maar goed, het is Michael en die krijgt het tegen de draak. En zijn engelen en Michael krijgen tegen de draak. Sorry, Michael krijgt het tegen de draak en zijn engelen. Dat is de oude slang. Want er komt een nieuwe slang namelijk. Die uit Johannes 3. Of nummer 21. De oude slang is die uit de hof. Van Eden. De duivel in het Grieks. De Satanas in het Hebreeuws. Die de gehele wereld verleidt. Het is geen prettige term voor zijn regering. Het heet verleiding. Maar ja, hij is de vader der leugen. Dus het heet, al wat hij doet is verleiden. Hij is, of wat, geworpen op de aarde. En zijn engelen zijn of worden met hem geworpen op de aarde. Uit de hemel. Wanneer? Als Michael en zijn engelen actief worden. Maar wanneer? Binnen de context. Er is niks moeilijks. De mannelijke zoon wordt weggerukt tot God en zijn troon. En die mannelijke zoon zou de heidenen hoeden met een ijzeren roede. Dan moet hij toch die andere figuur verslaan. Eruit werpen. Toch? Maar wie doet het? De mannelijke zoon zal de macht moeten overnemen over heel de aarde. Maar wie doet het? Michael en zijn engelen. Ergo, die mannelijke zoon heet Michael en zijn engelen. Het is het volk. En u begrijpt wie het is. Wie is als God? Michael. Wie is als God? Het is Christus en de gemeente uiteraard. Maar, en die hebben de overwinning behaald. Ze hebben hem overwonnen door het bloed des lams. Die hoef je nou toch niet meer uit te leggen. Vers 11. En door het woord hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Enzovoorts. Kortom, Michael en zijn engelen is simpelweg een beeld van de gemeente. En dit was meteen de laatste keer... dat Michael genoemd wordt. Dat was het dan. En waarom hij hier zo wordt aangehaald? Wel, dat Michael en zijn engelen is ontleend aan Daniel uiteraard. Aan het Oude Testament, waar dus achter Michael en zijn engelen de gemeenteschuil gaat. Is een schuilnaam als het ware voor Christus aan het hoofd van de gemeente. En Christus en de gemeente zijn de overwinnaars, het collectief kan het ook niet helpen, over de duivel. En wij zijn in Christus meer dan overwinnaars. En vervolgens krijg je hier in Openbaring, maar dan sla ik even een bladzijde om, krijg je in Openbaring in 14 vers 6, en ik zag nog een engel, een ander engel, nog een engel. Ik zag een vliegende in het midden des hemels, dit is ook een pleonasme, want het midden is nou eenmaal de hemel. Ja, vliegende in de hemel. En hij had het eeuwige evangelie om te verkondigen aan degenen die op de aarde wonen en alle natie en geslacht en taal en volk, zeggen met grote stem, vreest God en geeft hem heerlijkheid enzovoort. En het is net zo goed een uitbeelding van de gemeente. En dus van de stem van de aartsengel. De uitbeelding van hoe de gemeente betrokken zal zijn in de prediking van het evangelie, straks in de dagen van de wederkomst van Christus. Zie? Je hebt op aarde heb je natuurlijk die 144.000, in elk geval, uit het eerste deel van Openbaring 14, maar op een hoger niveau heb je daar die ene engel. Maar wat kan dat nou anders betekenen, dat het een uitbeelding is van Michael, dan wel van de gemeente, die leraars, weet u nog? Degene die Israël zouden begeleiden, dan wel leiden in hun priesterlijke functie hier op aarde. Nou ja, en als je gelooft dat wij hier op aarde nu, op een of andere wijze onder het toezicht staan, op een of andere manier van die engelen die uitgezonden worden ten behoeve van degene die zaligheid beërven zullen, dan mag het toch niet moeilijk zijn om je voor te stellen dat wij zelf die functie zullen vervullen ten opzichte in ieder geval van Israël. Hebben jullie dat? Staat zelfs dat we dat op zelfs bij gelegenheid zichtbaar zouden doen. Nee, ik weet het, het staat niet al te uitgebreid en nadrukkelijk in de Bijbel. Maar als je eenmaal dit verschijnsel kent, dat die cryptische uitspraken in het Oude Testament spreken over de gemeente, Christus en de gemeente en hun functie, dan herken je dat ogenblikkelijk. Mag echt niet een probleem zijn. En vandaar de stem van de aartsengel in 1 Thessalonicenzen 4. De stem van Michael. Want 1 Thessalonicenzen over de wederkomst van Christus werkt net zo, of functioneert net zo als hele boek Openbaring. Nou ja, eigenlijk als heel het Nieuwe Testament. Het grijpt aan bij oud-testamentische uitspraken en het werkt ze verder uit. Of het geeft een toelichting of wat dan ook maar. Meer dan je voor mogelijk zou houden trouwens hoor. Want hier en daar staan er dan weliswaar schriftverwijzingen onder. Maar ik denk dat een heel groot gedeelte van die schriftverwijzingen feitelijk ontbreekt. Dat het niet eens opvalt, maar dat het ontleend is aan het Oude Testament. Schriftplaatsen uit het Oude Testament die aangehaald worden. En dat is bepalend en ook dikwijls voor de woordkeus. Ook in de Nieuwtestamentische brieven, maar zeker ook in de evangeliën uiteraard. Het is een en al commentaar op het Oude Testament. Als dat er niet zou zijn, had je geen Nieuw Testament. Om een heleboel redenen niet, maar dit is er één van. Het Nieuwe Testament staat niet op zichzelf, brengt de vervulling van wat in het Oude Testament werd aangekondigd. Voor een belangrijk deel zwart op wit, maar dat wordt gewoonlijk niet meer toegelicht in het Nieuwe Testament, omdat het in het Oude Testament duidelijk genoeg is met betrekking tot dat koninkrijk dat komen zou. Hebben we dat? En vervolgens, voor zover het gaat over gemeentelijke waarheid, ja goed, dat is specifiek wat in het Nieuwe Testament geopenbaard wordt op grond van oud-testamentische schriftplaatsen. En dat is echt systematisch, dat is overal zo. In het hele Nieuwe Testament lees je niks nieuws, al heet het Nieuw Testament, maar er staat niks nieuws in. Integendeel, het is de uitwerking van Gods plan der eeuwen, het woord dat van ouds is, of hoe het maar heten mag. Alleen, het werpt licht op overigens vrij duistere schriftplaatsen in het Oude Testament. En op deze wijze gebeurt het ook met die figuur van Michael, die dan toch geïntroduceerd wordt in het Oude Testament om de gemeente daarin een plaats te kunnen geven op voorhand. Maar dat het daarover gaat, dat leer je pas door die Oud-Testamentische schriftplaatsen te vergelijken met de nieuwe die daarbij aanhaken. Dat is het vaste beginsel. Goed, meer daarover de volgende keer, want het is alweer de hoogste tijd. Zullen wij de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank voor uw profetisch woord dat zeer vast is en dat schijnt als licht in een duistere plaats. En we danken u dat waar wij leven in een wereld die u niet kent en uw woord ook niet wil kennen, dat wij niettemin mogen wandelen in dat licht van datzelfde woord, dat profetische woord. We danken u dat waar wij dat woord aanvaarden als door u voortgebracht, dat daar dat ook bevestigd wordt wanneer wij uw woord lezen en onderzoeken en schrift met schrift vergelijken. We danken u daarom dat we mogen wandelen in uw waarheid en daarmee ook deel hebben gekregen aan die waarheid op grond van het verzoeningswerk dat u tot stand gebracht hebt in ons heiland. We danken u te mogen leven als uw kinderen, te mogen uitzien naar de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Te mogen uitzien naar de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. En te mogen uitzien naar de openbaring van uw koninkrijk, daadwerkelijk nog in deze oude, gevallen wereld. Maar vooralsnog mogen wij als uw kinderen leven in het bewustzijn dat u ons hemelsburgerschap hebt gegeven en ons maakt tot koningen en priesters om deel te hebben aan die heerlijkheid en daarmee aan die profetieën die daarover spreken. Vrijmoedigheid hebben wij daarom ook om ons aan u op te dragen en aan te bevelen bij de kracht van uw genade. Wees u ons nabij en verheerlijkt u uw naam in ons, om Christus wil. Amen.